Welkom bij MVS Gay Station. Mijn naam is Robert Weijers en ik presenteer weer een maandelijks uur vol cultuur genaamd Culti Culti. Van hoog tot laag, van persoonlijk tot universeel, vervat in uiteenlopende rubrieken met liefde geknipt en geplakt. Zo is daar deze maand een intieme bekentenis in de vorm van een audiocolumn, een ontboezeming over een speciaal parfum. Ook besteden we onder de noemer Divalicious aandacht aan een heuse, misschien wel dé jazzdiva, in ieder geval de favoriete zangeres van divadeskundige Mark Hesselink. In de rubriek ABC van perversies, een inleiding van Gert Hekma en de verklanking van het fenomeen kijklust. En er is een gesprek. Zometeen ben ik op de koffie bij onderzoeksverpleegkundigen Mark van Wijk en Marjolein Martens van de GGD Amsterdam. En zij zullen vertellen over het doel, de inzichten en de dagelijkse praktijk van het zogenaamde homo-cohort. Een brede wetenschappelijke studie naar seksueel overdraagbare aandoeningen die dit jaar alweer 30 jaar bestaat. En allereerst is daar een gedicht. Met deze keer een gedicht geschreven door een collectief, genaamd Topless, speciaal voor artiest extraordinair Martin C. de Waal. De titel is De hele nacht door. Je hebt gelijk, ik heb gelogen. Door jou moest ik wel. Deze keer zou ik wellicht wel willen. Maar misschien moet ik ditmaal bepalen hoe ver we gaan. Gewoon voor alles weer uit de klauwen gaat lopen. Laten we even duidelijk zijn, of ik laat het los. Verspil je tranen maar niet, want je zou nu toch moeten weten. Zeg dan gewoon dat je het wil, de hele nacht door. Want ik wil opgaan in jouw geest. Gevulde glazen vol ijdele hoop, bloed vergieten op heilige grond, schaduwen die graag worden verpatst binnen eenzame harten waarin vele reeds zijn verdronken. Ik vecht en ik win. Jij verkiest om aardig te blijven. Ik heb het geprobeerd, ik hou van je. Deze keer bepaal ik hoe ver we zullen gaan, voor alles weer gloeiend uit de klauwen loopt. Laten we even duidelijk zijn, of ik laat het los. Verspil je tranen maar niet, want je zou nu toch moeten weten. Zeg dan gewoon ja, ik wil de hele nacht door, want ik wil opgaan in jouw geest. Thank you.
let's make things clear, for I will let go. So don't waste your tears, cause by now you should know.
Just say you will,
just say you will.
Het GGD Homo Cohort. Ja, daar zit ik hier nu op de nieuwe achtergracht. Weer 2 weken geleden was ik hier ook al om het een en ander te testen. Ik ben hier op het Homo Cohort van de GGD Amsterdam. Bij Mark van Wijk en Marjolein Martens. En dit is een beetje jullie kantoor.
Dat is goed. Dit is echt ons kantoor van Mark en mij. Zoals je ziet staan er hier 2 computers, 2 bureaus. Mm-hmm. Zitten tegenover elkaar en een heleboel dossierkasten. Vol ja. Met dossiers van alle mensen die deelnemen hier aan het Homo Cohort. En verder bestaat ons kantoor uit de wachtruimte, die jij wel kent.
Ja.
En 2 onderzoekskamers waar wij de mensen ontvangen en de testen afnemen.
En het zijn een beetje marmoleum vloeren, valt mij op.
Ja, volgens mij marmoleum of linoleum. Ik weet niet, eerlijk gezegd niet wat het verschil is. Maar omdat dit een ruimte is waar cliënten of patiënten komen, moet het goed schoongemaakt kunnen worden vandaag.
Mm-hmm. En wordt er ook wel eens geknoeid met bloed?
Ik heb het eerlijk gezegd, misschien 1 keer meegemaakt. Dat mensen ineens toch, nadat het bloed is afgenomen, dan gaat er altijd een watje op. En dat mensen vergeten op dat watje te drukken. En dat het dan...
Maar daar is dat voor. Je drukt dat watje aan.
Ja. Ja.
Ja. Ja, ik vind zelf ook een beetje op een huisartsenpraktijk lijken. Misschien wat informeler.
Dat proberen we wel. Ook met kunst die aan de muur hangt, zoals je ziet. Dat het niet te klinisch wordt. En dat mensen zich ook vrij voelen om te vertellen wat hun afgelopen half jaar heeft bewogen.
Wat is nou eigenlijk dat homo-cohort precies? Waar komt het op neer? Wat is het doel?
Het doel is om het verloop van HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen en infectieziekten te onderzoeken. In een heel groot onderzoek dat al sinds 1984 loopt.
Oh, wauw.
Doen er ongeveer nu? Mark, hoeveel mannen doen er nu aan mee?
Ik denk nu 600 HIV-negatieve mannen en 200 HIV-positieve mannen.
Zo.
En die HIV-positieve mannen, de meeste daarvan, die zijn ook positief getest binnen dit homocohort. En het interessante van het onderzoek is dat we dus mensen heel lang volgen. En dat je ook veranderingen in gedrag kunt zien door de loop der jaren. Kijk, vaak is het zo als mensen net een partner hebben, zijn ze monogaam. En dan zie je niet bij iedereen natuurlijk, het is ook altijd verschillend. Maar soms zie je dan dat die met een relatie, dat er ook andere partners bijkomen. Of weer weggaan, of de relatie gaat weer uit. En dan, nou ja, dat heeft heel veel invloed op gedrag. En ook of mensen het veilig doen of niet veilig doen.
Want hoe lang gemiddeld lopen mensen hier?
Dat verschilt, maar we hebben toch wel een redelijk grote groep mannen. Sommige mannen doen echt vanaf het begin af aan al mee. Er zijn natuurlijk in die tijd, ook voordat de HIV-medicatie er was, ook heel veel mannen die aan het onderzoek meededen, positief getest en uiteindelijk overleden. Mm. Je kunt het zien aan dat het cohort behoorlijk vergrijst qua leeftijd. Dus daarin zie je dat mensen toch echt wel een behoorlijk deel van hun seksueel actieve leven wel meedoen hier aan het onderzoek. We hebben ook weinig uitval van mensen per jaar. En de uitval is meestal dat mensen verhuizen of naar het buitenland en er geen tijd meer voor hebben. Mm-hmm. En eigenlijk vrij weinig dat ze er geen zin meer aan hebben. Mensen die voelen zich ook echt, misschien jij ook, verbonden met het onderzoek. Gewoon, het voelt een beetje als soms zeggen mensen naar de tandarts gaan. Je doet het gewoon elke half jaar voor de check.
Ja, het hoort er een beetje bij. En het is ook een geruststelling om gewoon al die tests weer gehad te hebben en dan te weten hoe je ervoor staat.
Wat ik ook altijd interessant vind is, homo's zijn uitgesloten om bloeddonor te zijn. Veel mensen zien dit volgens mij ook wel een beetje als, dan doe ik toch een beetje mijn bijdrage aan, aan de maatschappij.
Het zijn maar drie buisjes, maar het is toch...
Ja, die doet toch iets... Ik heb het idee dat heel veel mensen hier de deur uitgaan met toch een goed gevoel dat ze iets gedaan hebben voor de samenleving of zo. Dat bindt mensen op een of andere manier wel.
En het werkt net wat anders dan bij de SOA-poli. Daar kom je echt voor jezelf het klinische onderzoek. Hè? Van heb ik wat of heb ik niks. En hier is dat stukje wetenschappelijk onderzoek hangt er dan aan. En dat maakt het net wat uitgebreider. En Mark en ik werken hier alweer een tijdje samen. Dus dat maakt ook wel wat intiemer of zo. Dat je elk half jaar een beetje dezelfde gezichten ziet. Dat je ook wat met elkaar opbouwt. En als er problemen zijn, dat je dat hier kwijt kan.
Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
Nee, ik heb heel lang in de psychiatrie gewerkt in Groningen als verpleegkundige. En ik ben op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd en hier was een vacature. En ik solliciteerde in eerste instantie omdat ik graag regelmatige werktijden wilde. Mijn doel om bij de GGD te werken en een hele andere tak infectieziekte in plaats van de psychiatrie. Dus het is niet heel doelbewust, maar uiteindelijk werk ik hier in ieder geval met heel veel plezier. Het is heel afwisselend en leuke populatie mannen hier in het cohort.
Ik heb hiervoor 4, 5 jaar bij de SOA-poli gewerkt.
Dat is om de hoek eigenlijk.
Ja, hier beneden. Ja. En toen kwam hier een factuur vrij. Toen dacht ik, dat lijkt me eigenlijk leuker en ook afwisselend. En leuke patiëntengroep of cliëntengroep.
Wat vind je leuker hier?
Het leuke van werken we hier bij het homecourt is dat we natuurlijk heel zelfstandig zijn. We kunnen zelf onze tijd indelen, zelf een beetje bepalen hoe we dingen aanpakken.
Redelijk zelfstandig.
Zelfstandig, ja. Dus dat is wel. En wat ik zeg, de groep cliënten is natuurlijk heel erg leuk.
Minder schaamte misschien hier ook? Dat mensen hier toch anders, dat bij die SOA-poli mensen zich misschien ook schamen?
Ja, daar zijn altijd een hoop barrières waar je doorheen moet bij de SOA-poli. De meeste mensen die hier komen, die weten gewoon wat de SOA is en wat HIV is. En hebben wel of geen risico gelopen, praten daar over het algemeen vrij makkelijk over. Bij de SOA-poli is dat soms wel een heel gevecht om informatie los te krijgen van mensen. En ook heel verschillend. We hebben meisjes van 15 tot 75, denk ik wel. Ja.
Meisjes van 75.
Nou ja, sommige. Zult ze de kost geven. Ja. Zijn er ook wel soms moeilijke dingen aan dit werk hier?
Ik denk persoonlijk dat ik het meest lastig... Of lastig is misschien niet het goede woord, maar... Ja, wat je altijd wel raakt is als iemand even positief is getest... en je de uitslag hier, dat geven wij, Mark en ik, aan de mensen... Nou, om iemand op te bellen. Je weet ongeveer wel, je kent iemand wel een beetje. Je kan een beetje inschatten hoe iemand reageert. Maar ja, dat maakt altijd, dat wordt nooit gewoon of zo. Dat maakt altijd wel indruk. En gelukkig kunnen we dat hier wel goed doen. Dat mensen gelijk langskomen. En je gaat ook met elkaar een traject in. En we begeleiden mensen toch ook wel naar het ziekenhuis toe, zeg maar, vanaf hier. En de eerste tijd is natuurlijk het wel heel essentieel, hè. Hoe iemand wordt opgevangen.
Een slecht nieuwsgesprek.
Slecht nieuwsgesprek, ja. En ook al doe je dat nog zo vaak, dit is niet iets wat went of zo. Weet je? Wat wel went is dat je weet op een gegeven moment weet je precies wat je moet zeggen, wat je kunt zeggen, wat je niet moet zeggen. Mm-hmm. Dus je krijgt wel een soort van ervaring in, maar het blijft elke keer toch een flinke opgave. Ja.
Maar zet je dan schrap? Of hoe bereid je daarop voor?
Ja, dat hangt een beetje van de persoon af. Hè. Als mensen al weten dat ze bijvoorbeeld heel veel risico hebben gelopen, dan loopt zo'n gesprek meestal anders dan wanneer het mensen zeggen minder risico gelopen te hebben. Mm-hmm. Elk mens reageert ook anders. Sommige mensen worden volledig hysterisch. En er zijn ook mensen die hebben die van, oh nou ja, vervelend, maar waar kan ik pillen krijgen?
Het meest vervelend vind ik dat als je het idee hebt dat iemand niet zo'n heel groot sociaal netwerk heeft. Dus als je hem dan laat gaan, gaat naar huis. Dat vind ik soms lastig. De eerste persoon die positief werd getest was ook een van de eerste personen. Iemand die ja, ook met een wat andere culturele achtergrond. En die, ja, er zat toch echt heel veel schaamte omheen. En dat had ik wel. Dat was ook de eerste keer maar voor mij. Maar toen had ik wel zoiets van, oeh, gaat dat wel goed als die hier zo de deur uitloopt? Dat, ja, die zorg houdt niet op of zo als mensen hier de deur uitgaan.
Nou doen jullie dit al vanaf 84, dus 30 jaar maar liefst onderzoek. Wat zijn de trends?
Nou, we lopen zelf nog geen 30 jaar mee, maar 5 jaar ongeveer, 6 jaar. Maar de trend in het onderzoek is, er is een grote verandering gekomen met de komst van HAART. Dat is de HIV-medicijnen. Mm-hmm. En dat was rond 1995. Toen bleek dat die medicijnen heel goed werkten. Dat bracht met zich mee dat steeds meer mensen ook onbeschermd seks gingen hebben. Dus de toename van onbeschermde seks sinds 1996 is wel heel erg duidelijk zichtbaar in alle grafieken.
En is dat een stabiel iets of wordt dat steeds onveiliger?
Het lijkt steeds onveiliger te worden en mede ook door het Zwitserse standpunt. Dat interpreteren mensen ook nog wel eens in hun eigen voordeel, zou ik maar zeggen. Kijk, het Zwitserse standpunt is ooit geformuleerd door een Zwitserse arts. Die heeft heel veel onderzoeken naast elkaar gelegd en daaruit bleek dat als serodiscordante stellen, dus twee partners waarvan de een HIV heeft en de ander niet, en degene met HIV goed onder behandeling is van met HIV-medicijnen, dat de kans op besmetting heel erg klein is of te verwaarlozen is. Het Zwitserse standpunt zou dus betekenen dat je onbeschermd seks kunt hebben binnen een monogame relatie.
Ja, en zijn veel mensen op de hoogte van dat Zwitserse standpunt?
Veel mensen weten wel dat het bestaat, maar mensen weten niet precies aan welke eisen je moet voldoen om toe te passen, als het ware.
Oké, nummer 1, een monogame relatie.
Ja. Geen SOA.
Geen SOA.
Goed ingesteld op medicijnen. Een undetectable viral load. Dus geen virus aantoonbaar in het bloed.
Oké, dat is dus niet niks.
Nee.
Ik heb tegelijkertijd het idee in de scene dat barebacken de norm is. Zien jullie dat ook terug?
Nee, dat zien wij niet terug dat de norm is. Ja, mijn persoonlijk idee daarvan is dat heel veel mensen die op sekslocaties komen, veel mensen hebben natuurlijk HIV. En veel mensen die HIV hebben, daarvoor is de noodzaak om het veilig te doen niet meer zo aanwezig.
Ja.
Ik denk dat je, wat jij bedoelt met wat je in de scene ziet, op sekslocaties is, en dat daar, ja, daar wordt veel onveilig seks. Daar is veel onveilig seks. En daarnaast zien we ook binnen het homocode zien we ook wel een lichte toename van het onveilig seks. Het lijkt er wel op dat mensen wat meer risico nemen.
Wat ik veel hoor van de mannen in het cohort is dat ze benaderd worden ook wel door mensen met HIV die dan zeggen dat ze undetectable zijn, dus we kunnen wel zonder condoom vrijen. Mm. En nou ja, het is nog even als aanvulling van dat je dus aan een heleboel voorwaarden moet voldoen. Je kunt wel undetectable zijn, maar als je met verschillende mensen seks hebt, dan ben je niet meer monogaam. En het is echt zo dat als iemand een SOA oploopt, viral load op kan lopen. In het bloed, maar ook in de sperma. Mm-hmm. Soms zelfs in het hersenvocht.
Het is natuurlijk wel zo dat mensen die goed behandeld zijn minder besmettelijk zijn. Mensen die niet behandeld zijn of mensen die net recent besmet zijn, die zijn heel erg besmettelijk. Maar die weten waarschijnlijk zelf nog niet eens dat ze HIV hebben. De meeste nieuwe besmettingen komen van mensen die nog niet weten dat ze HIV hebben.
Aha.
En daarom is nu ook wel tendens om te proberen om de infectie zo snel mogelijk op te sporen. Dus daarom is het ook wel belangrijk dat mensen zich vaak laten testen. Je kunt beter een keer te vaak laten testen dan te laat.
Mm-hmm.
En dan kun je ook snel behandeld worden. En dan wordt die viral load meteen lager. Zo snel als je begint met medicijnen, na een maand of 2 maanden, kan het al uit je bloed zijn. Of tenminste undetectable zijn.
Mm-hmm.
En ben je dus minder besmettelijk. Soms lijkt het ook wel alsof het aantal nieuwe gevallen van HIV lijkt een beetje stabiel te worden. Een beetje af te vlakken zelfs. En het lijkt erop dat het te maken heeft met het feit dat steeds meer mensen onder behandeling zijn.
En trouw zijn.
Therapie trouwens is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja, de verwachting is echt als iedereen zich zou laten testen regelmatig en er geen mensen zijn die heel hoog infectieus zijn, dat eigenlijk HIV dat die echte epidemie kan verdampen hier, maar ook in Afrika.
Okay. Nou hoorde ik laatst een advies van de World Health Organization over PrEP. Kunnen jullie daar wat over vertellen?
Ja, PrEP is een afkorting voor pre-exposure prophylaxe. Je hebt PEP, dus de post-exposure prophylaxe, als je risico loopt.
Morning after.
Ja, dan kun je naar de GGD of naar de eerste hulp gaan. En dan kun je voor een maand HIV-medicijnen krijgen. Mm-hmm. En dan is de kans dat je HIV krijgt, is dan ook echt een stuk afgenomen.
Dat is dus niet 1 pil, dat is 4 weken lang elke dag medicijnen slikken. Ja. Dus geen 1 morning after pilletje.
En PrEP is dus de pre-exposure. Dat is het idee dat je HIV-medicijnen gebruikt zonder dat je HIV hebt om jezelf te beschermen. En de WHO heeft het advies gegeven voor mensen die hoog risico lopen om die medicijnen te gebruiken. Het is niet zo, het is volgens in de media stond geloof ik, alle homo's moeten aan de PrEP of aan de anti-HIV-medicijnen, maar dat is natuurlijk...
En dan wou ik vragen, hebben jullie voor mij ook nog wat? Want de World Health Organization zei dat ik nu, ja, dus...
Ja, nee, helaas is het sowieso in Europa nog niet beschikbaar hoor. In Amerika is het vrijgegeven en wordt het ook zelfs door de verzekering betaald. Maar in Europa nog niet, in Nederland ook nog niet.
Dus het is een beetje overtrokken dat, hoe het in de media is gebracht.
Ja. Er lopen nog onderzoeken, er komen nog onderzoeken. Bij de GGD gaan we ook onderzoek doen naar PrEP. Ik weet niet of je kunt herinneren, er is in de vragenlijst van hier van het Homecourt zijn er ook vragen geweest over PrEP. En dat was een beetje om te kijken wat mensen weten over PrEP. Dat was over de eerste vraag. En toen bleek 95% had nog nooit gehoord van PrEP. En daarnaast waren er vragen over bereik. Dat is al 1,5 jaar geleden hoor.
Ja.
En daarna over een aantal vragen over bereidheid om PrEP te gaan gebruiken. En daar was ook geloof ik al 80% van, nou dat belachelijk. De meeste mensen hadden het iets van...
80% niet. Ja. 1,5 jaar geleden.
Ja. En het is nu natuurlijk wat meer in het nieuws gekomen. Mensen gaan er wat over nadenken. En ik kan me herinneren, mijn eerste reactie was over van, nou belachelijk, pillen. Een pil slikken om geen pillen te hoeven slikken. Ja. Maar als je er langer over nadenkt, het is natuurlijk gewoon een extra strategie voor de preventie. En hoe meer mogelijkheden er zijn om je te beschermen, hoe beter.
Het is aanvullend.
Ja.
Er zijn nu nog heel veel onderzoeken inderdaad van, moet je het dan gaan slikken op het moment dat je seks hebt, of moet je dat een paar dagen van tevoren daar al mee starten, en hoe veilig is het dan? Mm-hmm. En Amerika die is daar, loopt daar meestal wat in voor. De raad in Europa die medicatie goedkeurt, die is ook altijd wat strenger volgens mij dan in Amerika. Dus duurt dat wat langer voordat het hier in...
Wat
voorzichtiger. We willen toch nog eerst meer onderzoek voordat... Zitten nog wat haken en ogen aan.
Maar ik heb er ondertussen wel bedacht, want voor heel veel mensen is het natuurlijk misschien best een uitkomst. Al is het maar misschien voor een paar jaar of een bepaalde periode. En ook bijvoorbeeld wat ik straks al zei, die serodiscordante stellen. Er zijn mensen die in een langere relatie zitten en eigenlijk nooit het gevoel hebben dat ze eigenlijk echt seks kunnen hebben, omdat er altijd met condoom moeten of in een vaste relatie. Nou. En ik weet ook mijn ervaring met de soapparty. Er zijn gewoon mensen die, het lukt niet iedereen om het veilig te doen.
Mm-hmm.
En ook al wil je graag, maar sommige mensen krijgen het gewoon niet voor elkaar.
Ja.
En misschien is het maar een periode van een jaar of 2 jaar of 3. Dus dan zou het wel een goede aanvulling zijn.
Als mensen dit nou horen en ze denken, laat ik meedoen aan dit onderzoek. Ieder half jaar word je getest, vragenlijst invullen en je helpt de wetenschap hiermee. Hoe kunnen ze jullie bereiken?
Nou, wij zijn op zoek naar nieuwe mannen die mee willen doen aan ons onderzoek. Dus het zou hartstikke fijn zijn als mensen dit horen en zich aan willen melden. Focus ligt momenteel wel wat op de jongere mannen onder de 25. Omdat wij inmiddels een beetje vergrijzen met het homecohort. Maar iedereen is welkom, dat zeker. Je kan ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met donderdag tussen 8 en 4 uur. Op het telefoonnummer 020-4x5-407. Dus 020-4x5-407. En wij zijn ook per e-mail bereikbaar. Je kunt een mailtje sturen om je aan te melden naar info-homocohort@ggd.amsterdam.nl. Ik herhaal het nog een keertje.
Ja, info.
Info-homocohort, en cohort is met een C, @ggd.amsterdam.nl.
Het is een liggend streepje of gewoon een
middenstreepje? Het is gewoon een middenstreepje. En dan krijg je Mark of mij aan de lijn en dan bespreken we even een geschikt moment dat je langskomt.
En mensen die hele drukke baan hebben, kunnen die hier ook terecht?
Zeker, ja. Het is wel de bedoeling dat je de intentie hebt om wat langer, voor langere perioden mee te doen. We hadden eerder ook al gezegd, het is niet een dwarsdoorsnede onderzoek, het homocohort. We willen je echt een beetje volgen in de loop van je leven, van je seksuele carrière, zeg maar. Dus dat zou fijn zijn als je elk half jaar, of als het lukt om te komen. En mensen met een drukke baan, daarvoor hebben wij het avondspreekuur. Dat je naar je werk langs kunt komen. Of 's ochtends vroeg om 8 uur.
Ja.
Ja, dus we proberen daarin zo flexibel mogelijk te zijn.
Nou, ik kan het iedereen aanbevelen. Hartelijk dank voor dit interview. En heel veel succes nog met het homocohort.
Dank je wel.
Dank je wel. I don't know.
tell me everything and make me see. You know that I would give you anything. I'd take away your pain, yeah, I'd take away the sting.
Fetischisme, sadisme, masochisme, ABC
van perversies. Van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is kijklust.
What are you looking at?
De lust van het kijken is scopofilie. Erik Kuiper heeft eens een elegant artikel geschreven over de blik die hij wierp op een jongen in een blue jeans pak. Wanneer we zeggen dat de seks tussen de oren zit, hebben we het over de hersenen. We zouden de plek van de lust ook in de ogen kunnen lokaliseren. Wat je ziet, maakt je geil. En vaak is het weer de blik van die ander die de lust opwekt.
What are you looking at?
Sommigen vallen voor onschuld, anderen voor een traan. Ik val als een blok voor jongens met een blik die machteloze woede en pijloze droefheid uitstraalt. Jongens die ik kan troosten en misschien uit hun impasse kan redden. Een blik van angstige verwachting is ook geweldig. Helaas kijken de meeste Hollandse jongens en meisjes tegenwoordig duf uit hun ogen. Ze hebben alles al en willen niks meer, behalve misschien een toffe meid of een leuke vent. Gelukkig zijn er behalve de blonde, brave jongens en meisjes zielen nog andere opwindende types te vinden.
What are you looking at?
I broke the door real tight. People call me Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Och, die fijne, zoete, prille geur van de liefde. Ooit overkomt het je en als het je in zijn greep heeft, ben je verslaafd. Tegelijkertijd vertelt niemand je hoe je er vervolgens weer vanaf kunt komen. 16 jaar geleden, deze tijd van het jaar, waren mijn neusvleugels, mijn reukzin en de vlinders in mijn buik in de ban van de magische geur van Dolce & Gabbana Pour Homme. Deze reguliere, toen bij vrijwel iedere drogisterij verkrijgbare vloeistof met extracten van tonkaboon, cederhout, lavendel en bergamot was lange tijd mijn meest intieme liefdesnectar, mijn ambrosijn. Je zult maar verliefd worden op iemand die ook nog eens heerlijk ruikt. Als het dan niks blijkt te worden, als je bot vangt, blijft er een onstilbare hunkering over naar de verloren hemelse geur. Hoe gelukkig was ik toen ik ontdekte wat de eau de toilette was van de jongen die mijn hart had weten te stelen en te breken. Het was bitterzoet. De kracht was dermate overweldigend dat ik knikkende knieën kreeg bij ieder zweempje wat ik toegewaaid kreeg via toevallige passanten met dezelfde geurkeuze. De jongen waar ik zo verliefd op was, wilde me duidelijk niet, maar het parfum wat ik onlosmakelijk met hem associeerde, vloog me met regelmaat zo aan dat ik er pijn van in mijn buik kreeg. Het beste tegengif leek om het dan maar zelf aan te schaffen en te gaan dragen. Ik had hem dan niet voor me kunnen winnen, maar had wel die paradijselijke essentie te pakken. Wilde ik hem vergeten, dan moest ik me baden in het boeket, het me eigen maken en ontdoen van iedere amoureuze lading. Het werkte gedeeltelijk. Ik vergat hem, maar was toch enigszins geschokt dat de lucht zo mooi bleek te mengen met die van mijn eigen huid en dat juist dit het geurtje zou blijken waar ik de meest enthousiaste complimenten mee zou oogsten. Nog steeds herken ik het aroma uit duizenden. Nog steeds raak ik enigszins in de war als ik iemand ontmoet die dit parfum als handtekening met zich meedraagt. Toch is er veel veranderd in de afgelopen jaren. Ik ben kritischer geworden, minder romantisch, meer gelaten. Bij sporadische hernieuwde ontmoetingen met mijn favoriete parfum heb ik soms gevreesd cynisch te zijn geworden. Ben ik dan eigenlijk niet gewoon al die tijd ziekelijk nostalgisch geweest en nu eindelijk genezen? Niet bepaald. Na enig speurwerk op internet heb ik namelijk ontdekt dat ik misschien wel minder ben veranderd dan ik dacht. Dolce & Gabbana Pour Homme blijkt daarentegen geherformuleerd te zijn. De makers hebben de receptuur zelfs 2 maal ingrijpend herzien. Weg zijn de wonderbaarlijke projectie en de pittige accenten van tabak en leer die ooit nog dagenlang bleven hangen en het geheel voor mij zo onweerstaanbaar maakten. Op parfumfora als van basenotes.net en fragrantica.com vind ik helaas weerklank van mijn bevindingen en vermoedens. Veel liefhebbers zijn het eens. De geur is een schim van zichzelf geworden, een flauwe zucht, een herinnering. De geest is uit de fles. Wat rest zijn Proustiaanse wensdromen. Deze zullen nooit vervliegen. Het kwaad en het goed zijn immers geschied in de vorm van een bepaalde geur en die zal voor mij eeuwig dezelfde blijven. Als iemand zich aandient op marktplaats.nl met een foto van wat lijkt op nog zo'n ouderwetse fles met de originele melange, dan doet me dat wel degelijk wat en moet ik mezelf even tegenhouden, zeker als het voor een belachelijk aanlokkelijke prijs is. Meestal is het te mooi om waar te zijn. Zo verstandig ben ik inmiddels. Desalniettemin weet ik exact waar mijn gedroomde engel des doods naar zal geuren. Precies. Moedig voorwaarts maar weer.
everyone is waiting, waiting on you. Is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around.
Ja, en daar zijn we weer. Divalicious met Mark Hesselink, onze diva-deskundige. En wie heb jij deze keer?
Ik heb dit keer een hele grote, letterlijk en figuurlijk, Ella Fitzgerald. Een jazz-diva.
Maar ook letterlijk groot, grote vrouw.
Een hele, ja, grote vrouw, lang. En zeker in later jaren werd ze natuurlijk ook wel heel dik. Mm-hmm. Maar ja, dat was alleen maar verpakking voor die fabelachtige stem die ze had. Absoluut een van de grootste, nou nee, ik zeg het anders, gewoon de grootste zangeres die ooit geleefd heeft.
Was het persoonlijk jouw favoriete zangeres? Het is, je moet het kiezen is, per se.
Nou, dan kun je niet om Ella heen. Nee, nee, nee. Een hele, hele, hele grote vrouw.
Maar, een groot zangeres, een grote vrouw, maar een diva. Is ze dat wel eigenlijk echt?
Ik smokkel haar eigenlijk een beetje binnen. Want ik vind dat je ieder excuus om een plaat van Ella Fitzgerald te beluisteren, moet je gewoon aangrijpen. Ze was geen diva in de zin van dat het een moeilijke vrouw was. Of een wispelturige vrouw. Het was juist een super professionele vrouw die leefde voor de muziek en niet dronk, geen drugs gebruikte. Wat dat betreft een hele keurige vrouw. Maar wel zo'n ongelooflijk groot talent. Een vrouw die haar publiek zo geweldig kon betoveren. En een vrouw met toch wel een heel erg interessant leven, met veel toppen en dalen. En in dat geval wel diva-waardig, vind ik, ja.
Noem eens een aantal toppen en dieptepunten in haar leven.
De top is haar werk. De muziek. Dus ze zei altijd, is maar één ding mooier dan zingen en dat is nog meer zingen. Mm. Haar optredens, er zijn zoveel live optredens van haar, zijn ongelooflijk. Er zijn geen andere zangeressen die zoveel timing hebben, die zoveel swing hebben, die zo kunnen improviseren, die zo'n prachtig warm geluid hebben. De dieptepunten zijn veel in haar privéleven geweest. Ze was een vrouw die veel problemen met haar gezondheid heeft gehad. Mm. Zeker in latere jaren van haar leven werd het optreden heel zwaar voor haar. Ze leed aan suikerziekte, ze was bijna blind. Ze heeft daarnaast ook weinig geluk in de liefde gehad. Mm. Ze is 3 keer getrouwd geweest, maar dat waren 3 ongelukkige huwelijken. Eerste huwelijk was, toen was ze heel jong, een uit de hand gelopen weddenschap met een man die ze nauwelijks kende. En dat huwelijk werd geloof ik al na 2 weken weer geannuleerd. Toen is ze getrouwd geweest met Ray Brown, een jazzmuzikant. Nou ja, die zat ook in de muziek, dus die twee die reisden zoveel, die zagen elkaar nooit. Dus dat huwelijk is ook weer kapot gegaan. En toen is ze op heel late leeftijd nog getrouwd met een huwelijkszwendelaar. Een hele mooie Noorse man die haar financieel geprobeerd heeft uit te kleden. En dat was wel iets...
Geprobeerd of gelukt?
Nou, of? Ze was zo verschrikkelijk rijk. Ik denk dat dat niet eens kon, maar het heeft er veel geld gekost. En vooral heel veel liefdesverdriet.
En dat
is het grote drama in haar leven geweest. En dat is ook wat ze in interviews vaak zei. Dat ze toch wel heel triest was dat ze nooit grote liefde gevonden had in haar leven.
Maar veel divas zijn ook gay-icons. Was zij dat ook?
Zij heeft heel veel gay fans, maar ze was niet echt een gay icon. En dat heeft een beetje te maken met de jazzmuziek.
Ja, wat is dat toch?
De jazzmuziek en de gays, dat zijn twee verschillende werelden. Er zijn weinig openlijk homoseksuele jazzmuzikanten en weinig jazzdiva's die ook gay icons zijn. Dat gezegd hebbende was Ella Fitzgerald wel degelijk heel betrokken. Zij is een van de grote voorvechters achter de schermen geweest in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En dan ging het natuurlijk met name om de rechten van zwarte mensen. Mm-hmm. Zij was een van de eerste zwarte artiesten in Amerika die gewoon eiste dat ze gewoon hetzelfde betaald kreeg als blanke artiesten. Een van de eerste zwarte jazzartiesten die in grote concertzalen voor een overwegend blank publiek ging optreden. En ze heeft ook echt wel gevochten. Een heel beroemd incident vond plaats in een vliegtuig van TWA, waar zij samen met een kleedster in zat voor vertrek. En er kwam een blanke man die kwam aan en die wilde graag nog mee met dat vliegtuig. En in die tijd was dan de gewoonte dat aan een zwart persoon gevraagd werd om op te staan, het vliegtuig te verlaten en
plaats
te maken voor deze blanke klant. En zij heeft toen de vliegtuigmaatschappij aangeklaagd en die zaak heeft ze ook gewonnen. En daarna zijn er bij de Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen nooit meer zwarte mensen gediscrimineerd. Ze heeft zich daar nooit op voor laten staan, want zij wilde graag voor iedereen zingen, blank, zwart. Zij wilde een heel breed publiek, dus zij wilde niet zoals bijvoorbeeld Nina Simone, andere grote jazzdiva, echt een zwarte strijdster zijn. Mm-hmm. Maar achter de schermen is zij heel belangrijk geweest daarin.
Dus je zou kunnen zeggen, ze heeft eigenlijk best veel bereikt.
Ze heeft heel veel bereikt. Ze heeft in haar professionele leven veel bereikt. Ze heeft sociaal heel veel bereikt. Alleen in haar eigen leven, datgene waar we allemaal naar verlangen, dat heeft ze nooit bereikt.
Het is toch best een tragisch leven.
Dat zou je kunnen zeggen. Alleen haar liefde voor de muziek was zo groot. En daar genoot ze zo verschrikkelijk van. En dat hoor je in iedere noot die ze zingt terug. En daarom is het zo heerlijk om naar haar te luisteren.
Dank.
A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. A chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight. And no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. A room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart and one of us has a broken heart. Now and then I speak your suddenly your face appears, but it's just a crazy game. When it ends, it ends in tears. Darling, have a heart. hurt. Don't let one mistake keep us apart. I'm not meant to live alone. Turn this house into a home. When I climb the stairs and turn the key, oh please be there, still in love with me. It's so nice to have a man around the house. It's so nice to have a man around the house. I'm not meant to live alone. Turn this house into a home. When I climb the stairs and turn the key, oh please be there, still. A house is not a home, a home is not a house. A house is not a home without a man, a man, a man. A house is not a home without a man.
Wauw, nog live gezongen ook, zo mooi. Ondertussen zijn we toegekomen aan het einde van CultiCulti 13. Mijn naam is Robert Weijers en ik wil hierbij hartelijk danken Topless, Martin Sedewaal, Mark van Wijk, Marjolein Martens, Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder, Hercules and Love Affair, Gert Hekma, Madonna, Rockwall, Regina Spektor, Mark Hesselink en Ella Fitzgerald. Voor meer informatie over het homo-cohort adviseer ik te mailen naar info-homocohort@ggd.amsterdam.nl. Ik herhaal info-homocohort@ggd.amsterdam.nl. Homocohort gespeld met een C. Voor meer CultiCulti, oude afleveringen, ga of naar Facebook, facebook.com/CultiCulti, gespeld K-U-L-T-I, K-U-L-T-I en elkaar, of luister op culticulti.wordpress.com. Ik wens iedereen nog een fijn weekend en tot CultiCulti.
CultiCulti, 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 CultiCulti. CultiCulti, 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 CultiCulti.